Gemeente, onze schriftlezing en ook de tekst voor de preek is 1 Samuel 7, vanaf vers 2 tot en met 17. Ik heb de vorige maand gepreekt over 1 Samuel 4. En daartussen zit die geschiedenis van de ark die naar het land van de Filistijnen gaat en weer terugkomt. Maar wij pakken de draad nu op hier in hoofdstuk 7, waar ook Samuel weer voor het eerst in hoofdstuk 4 weer wordt genoemd. Op het toneel verschijnt. 1 Samuel 7 lezen wij vanaf vers 2 tot en met 17, wat ook de tekst is voor de preek van morgen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. Het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Betkar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en zij kwamen niet meer in het gebied van Israël. Want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in het bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis en daar gaf hij leiding aan Israël. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Het thema voor de preek komt uit het 12e vers, die toelicht op die naam van die steen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. We staan stil bij drie aandachtspunten. Ten eerste, de Heere geeft bekering. Dat is, zo begint het hoofdstuk, dat Israël, vindt een geestelijke omkeer plaats. Ze doen de afgoden weg en ze dienen de Heere alleen. De Heere geeft bekering. Als tweede, de Heere geeft de overwinning. Als de Filistijnen op Israël afkomen, dan zorgt de Heere ervoor dat ze verslagen worden. De Heere geeft overwinning. En ten derde, de Heere geeft een teken, die steen, Eben Haezer, als teken. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, is het thema. En ten eerste, de Heere geeft bekering. Ten tweede, de Heere geeft de overwinning. En als derde, de Heere geeft een teken. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Als eerste, de Heere geeft bekering. En als tweede, de Heere geeft de overwinning. En als derde, de Heere geeft een teken. Als eerste, de Heere geeft bekering. Gemeente, hier in 1 Samuel 7 is het voor de eerste keer in het boek Samuel dat we iets goeds lezen over het volk Israël. Als je zo begint in 1 Samuel 1, ja, dan kom je verschillende personen tegen over wie goede dingen staan geschreven. Hanna. Of Elkana, een man. De vrouw van Pinhas, die het zo erg vond dat die ark, de eer van God, weg was uit Israël. En Samuel zelf. Maar dat zijn enkelingen. Over het volk van Israël als geheel hebben we nog niets goeds gehoord. En dat wordt nu anders. Er staat in vers 2, het hele huis van Israël wende zich klagend tot de Heere. En ze doen hun afgoden weg, ze belijden hun zonden en ze scheppen water en gieten dat uit voor het aangezicht van de Heere. Dat is iets aparts, dat kom je eigenlijk nergens anders tegen in de Bijbel. Zo'n ritueel dat er water wordt geschept en voor het aangezicht van de Heere wordt uitgegoten. Wat betekent dat? Nou, er zijn verklaren die zeggen, ja, dat wijst op het afwassen van schuld. Dat is iets als de doop bijvoorbeeld. Maar dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk, want er wordt niets gewassen met het water. Het wordt zo uitgegoten. En andere uitleggers zeggen, nou, het is een beeld voor dat je je ziel uitstort voor de Heere. Zoals Hanna deed, lees je in 1 Samuel 1, dat ze bad zonder woorden, maar ze goot haar ziel uit voor het aangezicht van God. Weer anderen zeggen dat dit uitgieten van water te maken heeft met het vasten, dat ook genoemd wordt. Dat vind ik zelf de meest aannemelijke uitleg. Want Samuel roept heel Israël bij elkaar in Mispa. En op die dag dat ze daar samen zijn, vasten de Israëlieten. Dat betekent dat ze geen eten of water drinken. Als een teken van verootmoediging. Ze laten zien dat de Heere voor hen belangrijker is dan eten en drinken. Ze laten dat staan om zich helemaal op de Heere te richten. Nou, misschien denk jij bij vasten vooral aan moslims, die vieren de Ramadan, 30 dagen lang overdag vasten. Of misschien aan van Roomse monniken vroeger of zo. Nou, vroeger was ook het vasten, ook in de gereformeerde kerken, iets heel gebruikelijks. Maar eens lezen wat bijvoorbeeld Calvijn of Wilhelmus Abrakel daarover schrijven. Vasten is een hele goede christelijke gewoonte. En wij zijn dat eigenlijk nagenoeg kwijtgeraakt. Dat is jammer. Vasten is een Bijbelse gewoonte. Maar goed, ik kan daar nu niet uitgebreider op ingaan. We gaan terug naar het uitgieten van dat water. Die dag drinken de Israëlieten helemaal niets. Maar ze gieten het water uit voor het aangezicht van de Heer. Water wat in die tijd natuurlijk schaars was, veel schaarser dan voor ons. Wij doen de kraan open. Ze moesten altijd zich inspannen om aan drinkwater te komen. En daarmee zeggen ze, Heere, u bent voor ons belangrijker dan dat water dat nodig is om te leven. Wij richten ons op u met heel ons hart. Ja, en wat dat uitgieten van water ook precies betekent, in ieder geval is duidelijk, hier is sprake van een geestelijke omkeer. Het volk Israël keert terug naar de Heere. En hoe komt dat eigenlijk? Waar komt die omkeer, die bekering vandaan? Dat komt door het woord dat Samuel namens de Heere spreekt. Moeten we even terug naar hoofdstuk 4, vers 1. Er staat, het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En daarna verdwijnt Samuel 3 hoofdstukken lang uit beeld. En hier in hoofdstuk 7 is hij er weer. En dan zijn we inmiddels 20 jaar verder. En wat zien we? Het woord van de Heere heeft iets uitgewerkt. Heeft kracht gedaan. Duurt wel 20 jaar. Vaak werkt het woord van de Heere geleidelijk. Wij willen graag snelle resultaten zien. Maar in het koninkrijk van God heb je vooral geduld nodig. Het is ook belangrijk om te beseffen. Als je met het woord bezig bent. Ook in je eigen gezin bijvoorbeeld. Geef het woord van de Heere maar door. En ook in je eigen omgeving. En soms vraag je je af. Ja, werkt dat nou wel iets uit? Gebeurt er wel iets? Nou, blijf het woord van God maar doorgeven. Het is Gods belofte dat zijn woord niet leeg zal terugkeren. En houd die belofte biddend aan de Heere voor. Laat die belofte je telkens weer moed geven. Dus het gaat ook om de uitwerking van het woord in je eigen leven. Dat gaat vaak geleidelijk. En dan moeten we iets wel goed in de gaten houden. Die belofte dat Gods woord niet leeg terugkeert is verbonden aan het woord. We moeten ook echt met het woord van God bezig zijn en dat doorgeven. Ja, als je thuis de kerkdienst volgt, kunnen je kinderen merken hoe belangrijk het woord van God voor je is als ouders. Kostbaar dat woord is, omdat je Christus daarin vindt. Ben je als ouders, met je kinderen ook echt met het woord bezig? Gehoorzaam het woord. God zal het zegenen. Zoals hij ook hier het bij Israël zegent. Want de Heer is genadig. Die bekering heeft Israël niet aan zichzelf te danken. Dat Samuel er is, is ook al de genade van de Heer. Dat zie je hoe het boek Samuel begint. In die tijd van geestelijk verval is daar een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Die daarmee worstelt, naar pijn bij God brengt. En door die pijn heen maakt de Heer een nieuw begin met Israël. Hij geeft haar een kind. Een kind dat aan hem wordt toegewijd om zijn woord te spreken tot zijn volk Israël. Dat het woord van de Heer er is. Dat wij hier in de kerk mogen zijn, of het woord mogen horen. Dat is de genade van God. Hij geeft zijn woord dat bekering uitwerkt door de kracht van zijn geest. En die hulp van de Heer, waar ook die steen straks op wijst, dat is ook zijn hulp in onze bekering. Dat hij het woord geeft, dat het woord kracht doet. En ja, wat gaat het dan hier in 1 Samuel 7 anders dan in 1 Samuel 4? Dat hoofdstuk waar ik een maand geleden hierover gepreekt heb, over die geschiedenis met die ark, die wordt weggevoerd. Als je die hoofdstukken naast elkaar legt, wat zie je dan? Een groot verschil. Toen eerst, in 1 Samuel 4, dan halen de Israëlieten de ark erbij. Ze vragen niets aan de Heere. Ze hebben geen raad van Samuel nodig. Ze kunnen alles zelf organiseren. Ze gebruiken God om hun eigen doelen te bereiken. Maar hier, nu in 1 Samuel 7, is het heel anders. Ze weten het niet meer. Ze wenden zich klagend tot de Heer. Ze zoeken raad bij Samuel. Ze belijden hun zonden. Dat is een kenmerk van echte bekering. Droefheid naar God noemt de Bijbel dat. Bekering is dat je erkent dat je het verkeerd hebt gedaan. Zoals je het tot nu toe deed. En je ontdekt dat je het heel je leven, ook je godsdienstige leven, ten diepste alleen maar op jezelf gericht was. Weet je, God, als je God dient, dat je dat ook alleen maar doet om ten diepste om je eigen doelen te bereiken. En je gaat je daarvoor schamen voor God. Je gaat de pijn voelen. God is zo goed. Hij heeft je zo wonderlijk gemaakt. Hij overlaat je dag aan dag met zijn goede gaven. En hij heeft zijn zoon aan ons gegeven. En dan negeer je hem zo. Span je hem voor je eigen karretje. En jij wilt je eigen dingen doen en God mag je daarbij helpen. In plaats van dat je Gods dingen doet en Gods hulp daarbij vraagt. Maar nu weet je het niet meer. Je zoekt naar wat wil God? Je laat je eigen doelen los. Heere, wijst u mij de weg. Dat is wel als het ging bij Paulus. Toen hij Christus had gezien. Hij ging bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, en wat wil de Heere dan? Wat is zijn antwoord als je hem vraagt? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het antwoord heeft al geklonken vanmorgen. God wil dat wij hem lief hebben met heel ons hart. Dat wij hem dienen met heel ons leven. Dat wij op niemand anders vertrouwen dan op hem alleen. Dat wij aan niets en niemand anders ons hart geven dan alleen aan hem. Lees maar wat Samuel zegt in vers 3. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Die vreemde goden moeten weg, zegt Samuel. En de Israëlieten luisteren naar hem. Vers 4 gaat verder. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Baal was de Kanaïtische god van de vruchtbaarheid en die werd vereerd samen met de godin Astarte. Bij een god hoort een godin, dat is het heidense denken. En die goden moeten aan de kant. Ja, en onderschat niet wat dat betekende voor die mensen. Ze dienden die afgoden niet voor niets. Daar kreeg je voorspoed van en zegen en vruchtbaarheid. Ze dachten echt dat die afgoden hun goed zouden doen. En die afgoden wegdoen, dat geeft pijn. Dat brengt onzekerheid. De Heere wil dat hij alleen de eerste plaats heeft in ons leven. Hij is onze schepper, onze verlosser. Hij is het waard dat we hem lief hebben boven alles. Hij heeft er recht op. Hij alleen is ons echte geluk. Maar wat is een afgod? En misschien dat je afgoden, dat is iets van vroeger of van ver weg, ergens in Afrika. Nee, een afgod is alles wat voor jou belangrijker is dan God zelf. Een afgod is alles wat voor jou belangrijker is dan God. Een afgod is wat je veiligheid en een goed gevoel geeft. En je hebt er alles voor over om dat vast te houden. Je bent bereid ook om Gods geboden te overtreden, om dat te kunnen vasthouden. Wat zijn afgoden machtig in ons leven? Ja, kleine kinderen die liegen om een snoepje. Bij jongeren wordt het dan een stuk ernstiger en volwassenen kunnen een heel web van leugens weven om hun afgoden niet hoeven los te laten. Te voorkomen dat je zonde in het licht komt. Wat zijn die afgoden machtig in onze levens? Bekering is dat je de afgoden wegdoet, ermee breekt. Want als je je afgoden wilt behouden, kun je God zelf niet vinden. Wat is jouw afgod? Denk er eens over na. Vandaag, deze week, praat er met elkaar over. Wat zijn de afgoden waar ik vatbaar voor ben? Waar ben ik geneigd mijn geluk, mijn veiligheid te zoeken buiten God? Wat geeft mij een goed gevoel? Wat wil ik vooral niet kwijtraken? Misschien een verkeerde relatie? Dat die persoon, die ander, voor jou belangrijker is dan God. Of misschien is het wel op zich een goede relatie, maar je gaat er op een verkeerde manier mee om. Je verwacht van de ander dat die jou gelukkig maakt, in plaats van dat God je geluk is. Misschien is de afgod het zoeken naar rust om je eigen gang te kunnen gaan. Of dat goede gevoel over jezelf. Dat je vooral in stand houdt door heel kritisch op anderen te zijn. Dat is vaak zo. Als je heel kritisch op anderen bent, is dat vooral om jezelf, als je anderen dan mededoet, sta je zelf hoger. Dat goede gevoel over jezelf, daar verwacht je je veiligheid van, in plaats van dat je dat bij God zoekt en bij Jezus Christus. Misschien wat anderen over je denken. Je bent steeds bezig met hoe kom ik over? En je moet telkens weer je profiel bijwerken enzovoort en kijken naar wat vinden anderen ervan? Dan is dat wat anderen over je denken een afgod voor je geworden. Want het gaat erom hoe God over je denkt. Of je misschien je hebzucht, zo noem je dat niet. Geven we andere woorden, zuinigheid, denk aan de toekomst. Van het leven genieten enzovoort. Maar het is opvallend. De Heer Jezus waarschuwt veel vaker voor het gevaar van, en voor het gevaar van geld. Dan voor bijvoorbeeld seksuele zonde. Dat is niet voor niets. Of misschien is uw goede christelijke leven uw afgod geworden. Dat de zekerheid, de veiligheid die je hebt, niet is gebaseerd op wat Christus gedaan heeft, maar op dat jij zo'n goede christen bent. Of misschien op uw rechtzinnige mening, die veel beter is dan anderen. Wat geef je een goed gevoel? Waaraan ontleen je je zekerheid? Vul het maar voor je eigen leven in. Kijk maar naar de dingen waar je vaak aan denkt. Die belangrijk voor je zijn. Of de dingen die je tevreden maken. Of ontevreden. Of de gedachten die je bang maken. Als dat gebeurt, dan kun je wel eens in de buurt van je afgod zitten. Een bekering is dat je de afgoden wegdoet. Dat je de Heere de eerste plaats geeft in je leven. Richt uw hart op de Heere en dien Hem alleen, zegt Samuel. Want Jezus Christus is de enige bron van onze zekerheid. De Heer vraagt dat we ons aan Hem overgeven. En ons doopformulier noemt dat een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wij de Heer van harte vertrouwen en liefhebben. Want Hij is de God die ons heeft gemaakt, die zijn Zoon voor ons overgaf in de doop. Het woord van God en ook onze doop vermaant en verplicht ons tot het wegdoen van de afgoden. De liefdes van ons hart moeten veranderen. Ja, en dat is niet iets voor één keer. Het is een doorgaande strijd in je leven. God moet op de eerste plaats staan. En daar blijven staan. Het woord van God zet ons aan het werk. We moeten ons bekeren, onze afgoden wegdoen. En tegelijk is bekering ook iets dat God ons geeft. Dat we onmogelijk kunnen zonder zijn hulp. En de Heer belooft dat ook, dat Hij dat zal doen. Het zal nooit zo zijn dat wij ernaar zoeken en het toch niet lukt. Want zijn geest werkt het in ons uit door zijn woord. En daarom richt je met heel je hart op dat woord van God. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat is ook dat hij ons bekering geeft. Zonder Gods hulp kun je onmogelijk bekeren, die afgoden wegdoen en werkelijk de Heere van harte liefhebben en dienen. Dat ga je merken als je bekering serieus neemt. Dan merk je hoe vast je zit aan de afgoden. Hoe je hart telkens weer de verkeerde kant op trekt. Maar God is onze hulp. Hij geeft zijn woord dat bekering werkt. In dat woord komt Christus naar je toe. Die zich voor zondaren overgaf in de dood. De Heilige Geest stort Gods liefde uit in je hart. De liefde die God heeft laten zien. Dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. De Heilige Geest maakt je één met Christus. Je wordt met hem begraven in zijn dood. En je staat met hem op in een nieuw leven. Je krijgt nieuwe verlangens. Nieuwe liefde. Om te leven voor de Heere alleen. De Heere geeft bekering. Dat is ons eerste punt. Maar het tweede punt. De Heere geeft de overwinning. De Filistijnen horen dat Israël weer is samengekomen in Mispa. En dat is een bedreiging voor hen. Het is duidelijk, in die tijd hebben ze duidelijk de baas over Israël en ze willen Israël onder de duim houden. Ze gaan erop af. En let weer op dat verschil met hoe het ging eerder in 1 Samuel 4. Daar juichen de Israëlieten als de ark gekomen is. En de Filistijnen worden doodsbang. Maar nu is het omgekeerd. Nu zijn de Israëlieten bang als de Filistijnen komen. Terwijl Samuel hun de belofte gegeven heeft dat de Heer hen zal verlossen. Ja, dat heeft weer te maken met die bekering. De bekering maakt je ootmoedig en afhankelijk. Want nu beseffen de Israëlieten hoe hulpeloos, hoe afhankelijk ze zijn. Ze kunnen zonder de Heer onmogelijk tegen die vijand op. En ze hebben het ook niet verdiend dat de Heer hun de overwinning geeft. Ze gaan naar Samuel toe. En vers 8. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God. Opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Daar zit een heel belangrijke les voor ons in. De beloften van God, die maken nooit overmoedig, maar juist afhankelijk. Het is nooit zo van, nou, God heeft het beloofd, komt wel goed erop af. Ja, soms moet je erop af. Maar geloof is niet hetzelfde als het onderschatten van het gevaar of het denken dat je alles wel in zelf voor elkaar kunt krijgen. Ja, en bovendien, ja, die afgoden waar je eerst op vertrouwde, die heb je nu losgelaten. En hoe zwak en hulpeloos kun je dan voelen? Als je dat houvast niet meer hebt wat je vroeger had. Of waarvan je dacht dat je niet zonder kon. En Gods beloften die zijn er. Juist in onze naakte kleinheid. In onze volstrekte hulpeloosheid. Zoals dat beeld in Ezechiël 16 dat de Heer beschrijft hoe hij Israël vond als een pasgeboren stervende baby. Waar niemand naar omkeek. Gods beloften maken ons ootmoedig, afhankelijk van hem. Ja, en er is nog iets wat je bang kan maken, want je hebt op geen enkele manier verdiend dat God zulke grote dingen voor je doet. Dus kun je begrijpen dat Israël, ja, na 1 Samuel 4 bang is voor de Filistijnen. En Gods belofte zet ons aan tot gebed. Dat hij ook zal doen wat hij beloofd heeft. Om Christus wil. En zo vragen de Israëlieten aan Samuel om voor hen te bidden. En Samuel doet dat. Hij brengt een offer, zegt vers 9. Een melklammetje. Dat is een lammetje wat nog melk drinkt bij zijn moeder. Als een brandoffer. Je had verschillende soorten offers. En het brandoffer, daarbij werd het hele dier, behalve de huid, op het altaar verbrand. Dat is een teken van toewijding, overgave, alles. Het is helemaal voor de Heere. En de Heere verhoort Samuel. Het staat er heel nadrukkelijk in vers 10. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. Ook weer een verschil met hoe het eerst ging in 1 Samuel 4. Daar dachten de Israëlieten dat de Heere met hen was. We gaan winnen, zeiden ze. Maar ze werden verpletterend verslagen. En hier bidden ze ootmoedig of de Heere met hen wil zijn. En nu leiden de Filistijnen een zware nederlaag. En Israël kan zelfs weer gebieden terugveroveren die ze kwijtgeraakt zijn. Er is ook vrede met de Amorieten, zegt vers 14. Waarschijnlijk worden daar andere volken mee bedoeld om Israël heen. Die zijn ook onder de indruk van die overwinning op de Filistijnen. Ze durven Israël niet meer aan te vallen. Israël moet strijden, maar de Heere geeft de overwinning. En wij worden ook geroepen om te strijden tegen die drie doodsvijanden. De duivel, die ons bij God vandaan wil houden. Die ons verleidt om ons over te geven aan de zonde. Die er altijd wel een reden voor weet te geven. Doe maar, geef niks. En de wereld die zich zo aantrekkelijk voordoet, die net doet of wij haar begeerlijkheden niet kunnen missen. In ons eigen vlees, nog steeds, wij verlangen naar onze afgoden. Ze houden niet op die drie vijanden om aan ons te trekken en ons aan te vechten. Leven als christen, dat is strijdleven, vechten voor de overwinning. Ik noemde net al het doopformulier. Ik heb deze preek gehouden in mijn eigen gemeente in een doopdienst. Ik zag volgende week, hebt u ook een doopdienst. Moet u maar eens opletten. Is het u wel eens opgevallen hoe het doopformulier spreekt over het christelijke leven? In die twee gebeden. Eerst voor de doop en dan na de doop. Voor de doop bidden we als gemeente dat die kinderen die gedoopt worden hun kruis vrolijk mogen dragen. En na de doop bidden we dat ze vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk mogen strijden en overwinnen. Het doopformulier houdt ons voor: christen zijn, dat is kruisdragen. Strijden tegen de zonde en de duivel. Besef je dat? Ga je die strijd aan? Als je vergeet dat die strijd er is, dan ben je al een nederlaag aan het lijden. Besef je dat je wordt aangevallen? Dat je tegenstand moet bieden? Dat je je kruis moet opnemen? En als je je eigen hart een beetje kent, dan moet je vrezen. Net als Israël, voor de Filistijnen. Door je eigen kracht kun je onmogelijk staande blijven. Je hebt niet verdiend dat God je de overwinning geeft. Maar Christus heeft het offer voor ons gebracht. Het brandoffer van zijn volkomen gehoorzaamheid en overgave aan God. Zijn overgave in de dood voor onze zonden. En daarom geeft God de overwinning. Als je moet strijden, je kruis moet dragen, zie dan op hem. Vertrouw je aan hem toe. Heb Christus lief, die zich voor zichzelf overgaf in de doop. En God geeft ons zijn beloften. Dat wat Christus verdiend heeft, dat zijn geest ons dat wil geven. En daar mogen we ons biddend aan toevertrouwen. Om je kruis vrolijk te dragen. Om te strijden en te overwinnen. Door hem, in zijn kracht, die de strijd heeft volbracht. Christus die voor ons bidt en die zijn kracht volbrengt in onze zwakheid. Als wij maar zien op hem. De Heere geeft de overwinning. Dat is ons tweede punt. We gaan naar het derde punt. De Heere geeft een teken. Samuel doet nog iets voor Israël. Hij zet een grote steen neer. Als een gedenkteken. Een monument. Ik denk dat in de plek waar jij woont ook wel zo'n monument is voor de mensen die in de oorlog gestorven zijn. Iedere jaar op 4 mei worden de kransen gelegd. Het is een monument, vaak ook iets met steen. Ja, om daar aan terug te denken. Nou, zo wordt daar zet Samuel een steen neer. Dat telkens als de Israëlieten die steen zien, dan moeten ze weer aan denken hoe toen de Heer de overwinning heeft gegeven. Ze mogen niet vergeten wat de Heere gedaan heeft. Samuel geeft die steen ook een naam. Eben Haezer. Die naam ken je misschien wel. Misschien heb je ook wel een school die Eben Haezer school heet. En Eben Haezer, dat betekent steen van de hulp. En op die steen staan geen namen van Israëlieten die gesneuveld zijn. Op die steen staat geen standbeeld van Samuel. Nee, die steen die wijst erop wat de Heere gedaan heeft. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, zegt Samuel. Tot hiertoe, dat betekent aan de ene kant tot op dit moment, tot nu toe. En ook kan het betekenen ja, tot aan deze plaats. Die steen staat tot waar de Filistijnen staan teruggedrongen, zijn teruggedrongen op de grens. En dat teken moet Israël dankbaar maken. Om de Heere die hen zo geholpen heeft te vertrouwen. Zoals hij hun vroeger geholpen heeft. Zo zal hij het ook in de toekomst doen. En de Heere geeft ons ook tekenen. Hij geeft ons de tekenen van de heilige doop en het heilige avondmaal. De doop en het avondmaal zeggen ook tegen ons, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Die zijn tekenen die heenwijzen naar wat Christus gedaan heeft. Hij heeft door zijn offer een volkomen verlossing gebracht tot in eeuwigheid. Door zijn offer maakt Christus zich ons tot zijn eigendom. Met lichaam en ziel, in leven en sterven. Want hij heeft voor al onze zonden volkomen betaald. Ons verlost uit alle heerschappij van de duivel. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het heeft de Heere allemaal gedaan. Let op die tekenen. Die ons verkondigen. Wat de Heere gedaan heeft. Let op het water van de doop. Uit het bloed van Jezus Christus. Reinigt van alle zonden. Het verlost ons uit alle heerschappij. Hij verlost ons uit alle heerschappij van de duivel. De Vader, hij verzegelt dat hij een eeuwig verbond met ons opricht. Ons in Christus als zijn kinderen aanneemt. Voor ons zorgt dat geen haren van ons hoofd vallen zal zonder zijn wil. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. De tekenen van het avondmaal, brood en wijn, wijzen ons ook heen naar Jezus Christus, die zijn leven voor ons overgaf in de dood, het enige zoenoffer voor ons bracht. En brengen die tekenen je ook tot dankbaarheid, tot gehoorzaamheid. Breng dat teken van de doop je tot bekering, als je je afgoden wegdoet en de Heere dient met heel je hart en Brengen die tekenen van het avondmaal u tot een grotere overgave aan de Heer. Om Hem te dienen met heel je hart en je leven. De Heilige Geest wil het geven. Van toevertrouwen aan het belovende woord van God. Laat je afgoden los, zoek Christus alleen. Om Hem aan te hangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Want dit leven is uiteindelijk niet meer dan een voortdurend sterven. Maar met Christus kun je het leven getroost verlaten en onbevreesd verschijnen voor zijn rechterstoel. En dan moeten we als laatste nog even letten op het slot van hoofdstuk 7. Samuel, die maakt ieder jaar een soort rondreis. Hij leidt Israël niet alleen in tijden van crisis, maar ook in, ja, zeg maar, in de gewone omstandigheden. Nou, zo wil de Heer ons in alle omstandigheden leiden. Door zijn woord en door de tekenen van de sacramenten. En soms werkt de Heer heel intens en krachtig. Ineens de dingen veranderen en anders worden. Hoewel trouwens je daarna kunt merken dat toch de dingen niet zo helemaal anders zijn als je zou dachten of zou willen. Het oude is niet zomaar voorbij. Nou, meestal werkt God geleidelijk. Je kunt niet precies aanwijzen waar het begon en hoe het allemaal ging. Maar er zijn dingen in je leven anders geworden. Je bent God gaan zoeken. Je hebt Christus lief gekregen. Hij krijgt steeds meer de eerste plaats in je leven. En je bent de strijd aangegaan tegen de zonde. Ja, met vallen en opstaan. Maar het gaat wel anders. Er veranderen dingen. Je geeft niet meer zo snel toe aan de zonde. Je blijft er meer uit de buurt. Je verlangt naar andere dingen. Naar Christus. Om te doen wat Hij wil. Ja, God werkt meestal geleidelijk. Belangrijk voor onze omgang met het woord van God. Zondagse kerkgang en ook in de opvoeding onze kinderen. Ja, af en toe zijn er heel bijzondere momenten. Niet zelden door een crisis heen. Maar die bijzondere momenten worden gedragen juist door de gewone dingen. Iedere zondag naar de kerk gaan. Samen naar het woord luisteren. Bespreken wat je van de preek hebt geleerd. Samen bidden en zingen. En zo wil God in ons werken, onze hulp zijn, in al onze omstandigheden. Hij wil het geven en Hij zal het geven aan wie het van Hem verwacht en bij Hem zoekt. Want tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, het derde vers.